Ja, maar dat hoeft niet.
Even de laatste zin.
Eeuwig leven, laat ons zien, laat ons Christus zien, laat ons zien.
Oh ja, dat... doen we dat wel of niet?
Doen we dat?
Twee keer, ja, dat staat natuurlijk niet op de lijst.
Er staat alleen laat ons zien, laat ons Christus zien, puntje, puntje, puntje.
Ja.
Maar op de opname wel, ja.
Ja.
Dan doen ze twee keer die eerste zin, toch?
Ja.
Ja, ik weet niet wat er op de beamer komt, maar ik denk toch niet dat heel veel mensen het liedje kennen. Dus wat staat er, wat jij handig vindt?
Ja, we kunnen we zo nog wel even met de beam bespreken. Als zij...
Wij doen het twee keer, ja. Officieel...
Dus u hebt onze woorden van eeuwig leven.
Even daar, ja.
Ja.
Laatste zin van die bridge.
U hebt de woorden van eeuwig leven.
Of wil je hem even helemaal doen, het bridge even? Eén keer.
Eén keer.
Gewoon één keer. Ja.
Ja.
U hebt de woorden van eeuwig leven.
Oh, de hele bridge.
Oh, je doet de hele bridge. De hele... Ja, oké.
Okay. Ja, okay.
Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Laat ons zien. Laat ons Christus zien. Laat ons zien. Laat ons Christus zien, laat de glorie ons beschijnen, als uw woord gepredikt wordt. En laat ieder hart beleiden, Hij is
Dat is wel een heel mooi lied.
Ja. Zo, het is alleen dat laat ons zien, laat ons Christus zien. Het ritme is net...
Ja, het is net wat je niet verwacht.
Nee. Maar jij speelt het wel. Ik vind het met een moeilijke meezing dan
ik
jou.
Ook.
Dus dat scheelt.
Ja,
dat
ja,
nee, is wel fijn, hè.
Uw woord is levend licht, laat ons vandaag, laat ons zien, laat ons Christus zien, laat de glorie ons beschijnen, als uw woord gepredikt wordt, en laat ieder hart beleiden, de woorden van eeuwig leven. Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Waar zouden wij gaan, Heer? U hebt de woorden van eeuwig leven. Laat ons zien. Laat ons Christus zien. Laat ons zien. Laat ons Christus zien. Laat uw glorie ons beschijnen, als uw woord gepredikt wordt. En laat ieder hart verleiden, hij is
Heer. Heb je er een galm onder gezet, Jan? Oh.
Dat lijkt zo vanaf hier.
Ja, dat scheelt, hè?
Wat zei je?
Dank je.
Dank je wel.
Nou, dat was het.
Dat was het.
Nu wil jij nog een solootje doen?
Nee.
Wat ging je even zo? Autorijden? Oh, met die pedalen. Moeten jullie nou met paasliedjes
zingen? Twee liedjes. Wij vieren feest.
Oh ja.
Omdat Jezus willen. Wij vieren feest.
Meer?
Nee, nee, er is geen ruimte. Er zijn 5 dopelingen, joh.
En die hebben allemaal ook een lied.
En die hebben allemaal een lied, dus hij had het wel voorgesteld.
Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom hier in deze dienst. Ook een welkom aan iedereen die deze dienst op een andere plek meeluistert of op een ander moment. In deze middagdienst gaat onze eigen predikant dominee Robert Jans ons voor. Na de dienst is er een nawoord, zoals ook al aangekondigd. We zingen nu als eerste lied, Psalm 64 vers 5 uit het liedboek. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Wat is het een voorrecht om samen te mogen zijn op een plek waar de Heere geëerd wordt. En we hebben daarnet over gezongen dat we dat in alle nederigheid mogen doen. En laten we ons zo ook voorbereiden op deze dienst in een moment van stilte. Aan het begin van deze dienst spreken wij uit dat wij het in deze dienst in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Al zingend mogen we ons voorbereiden op het gebed door samen te zingen. Wij knielen voor uw zetel neer, wij Heer en al uw leden. Laten we, voordat we de schriften open doen hier en op de zondagschool, en voordat we mogen geven in de dienst van het offer voor kerk en zending samen tot de Heere naderen, in gebed en hem bidden om de opening van zijn woord en de leiding van zijn geest. Ja, Heere, alles moet u eren. Zo zijn we bedoeld. En zo, in dat verlangen hebben we net gezongen, komen we samen voor uw troon. En we danken u dat u ons samenbrengt ook deze middag rondom uw woord. We danken u dat dat kan. Omdat u dat mogelijk hebt gemaakt door het werk van uw zoon. Maar ook door die grote zegen die u ons geeft. De gemeenschap van de Heilige Geest. De zegen dat uw woord de wereld over is gegaan. Dat uw woord ook ons heeft bereikt. De zegen dat we op een plaats zijn waar het mogelijk is om in alle vrijheid ongestoord diensten tot uw eer te mogen hebben. En we bidden u voor broeders en zusters die op plaats in deze wereld leven waar het zo anders is. We bidden u ook voor hen die zo graag hier in deze kerk zal hadden willen zijn, maar op dit moment de dienst op een andere plek met ons meemaken. Geef dat zij uw nabijheid net zo mogen ervaren en zien als dat wij hier op deze plek mogen. Heer, we zijn samen voor uw troon. We danken u dat u ons zoveel hebt gegeven. In de afgelopen jaren hebben we ook gezien hoe het anders kon. En hoe het anders was. Toen we niet de mogelijkheden hadden om met grote groepen samen te zijn, samen te zingen. Samen op deze manier te geven, te luisteren en te dienen. En Heer, dan is het een voorrecht dat we dat deze middag zo weer mogen doen. We bidden u dat we in de dienst ook gesterkt mogen worden in ons vertrouwen op u als uw woord open gaat. Dat we de lijnen mogen zien, uw lijn mogen zien door de schrift heen. Hoe u gesproken hebt en spreekt en doet wat u belooft en uw woord houdt. En Heer, vorm ons. Vorm ons zo meer en meer en leer ons om op u te zien. Bewerk ons hart zo dat uw woord ingang vindt in ons leven. Dat het een plek krijgt in ons hart. De plek die het hoort te krijgen. Dat het leidend is in ons leven. In de dingen die we zeggen en doen. En Heer, we bidden u dat we ons zicht zo ontvangen. Dat we zicht krijgen op dat wat u hebt gedaan en doet. En op uw Zoon Jezus Christus. Heer, dat is ons verlangen. U hebt uw grote liefde getoond door het geven van uw Zoon. En door uw Zoon kunnen wij u kennen en ook deze middag tot u naderen. Maar het is zo nodig dat ook wij bidden. Laat ons Christus zien. Laat toch zo zijn dat wij ook in ons persoonlijk leven ons zicht en ons blik gericht hebben op u alleen. Op uw Zoon Jezus Christus. En Heer, we bidden u dat alles wat dat in de weg kan staan weggenomen wordt. We bidden u voor jong en oud. En we bidden u ook voor de kinderen die naar de zondagsschool gaan. Wees hen ook daar nabij en help hen ook daar om te groeien. Te groeien in dat wat ze weten van u, maar ook in het vertrouwen op u. En laat dat toch zo samen opgaan. En zegen ook degene die daar een bijdrage aan mogen leveren. En we danken u voor al die gaven die in de gemeente worden ingezet. Op zoveel verschillende plekken. Heer, al die dank komt u toe. Want u dienend dienen we elkaar. Heer, zo komen we deze middag voor uw aangezicht. In een wereld waarin zoveel speelt. Waarin zoveel gaande is. We bidden u om vrede. Om wijsheid. Wijsheid voor de leiders van deze wereld. Wijsheid ook voor de bewoners van deze wereld. Heer, we bidden u om een omkeer naar u. Een begin toch bij ons. Dat wij op u gericht zijn, dat dat door mag werken in onze omgeving. De plaats waar wij u mogen dienen in ons dagelijks leven. En bouw toch zo ook uw koninkrijk in en door ons heen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen geven in de dienst van het offer. Tijdens dat we mogen geven zetten we eigenlijk het gebed voort dat we net samen ook hebben gebeden. Bewerk ons hart, o God, en maak het goede grond, laat ons zien. Laat ons Christus zien. Het is misschien voor sommigen wat minder bekend lied. Maar voor bijna alle opwekkingsliederen geldt dat je de melodie moeilijker uit je hoofd krijgt dan erin. Dus het zal goed komen als we dit samen gaan zingen.
Laat ons Christus zien.
Dat is ons gebed, dat we zicht mogen krijgen door Gods woord op Christus. Misschien hebt u, ik ga er bijna van uit, dat u zondag op Zuidhoven bekeken hebt of de liturgie gezien hebt, dat er opvallend veel schriftgedeeltes bekijken deze middag. Dat is niet een begin voor de toekomst dat het altijd zo zal gaan, maar deze keer wel om een aantal lijnen te laten zien. En als u het aantal versen bij elkaar optelt, dan valt het wel mee. We gaan samen Gods woord open doen en dat doen we rondom een nieuw thema. De vorige keer hebben we stilgestaan bij ik geloof in Jezus. Gods zoon is mens geworden, zoals wij, en kreeg van zijn vader de naam Jezus. En die naam, hebben we de vorige keer gehoord, betekent redder. De engel verklaart in Matthäus 1, vers 21, waarom hij Jezus heet. Want hij is het die zijn volk zal zalig maken, die zijn volk zal redden van hun zonde. En Jezus is zoals hij heet. Hij is de redder. De enige redder. En Jezus is de enige naam waardoor wij behouden kunnen worden. Dat over hoe hij heet. Maar vandaag gaan we dieper in op wie Jezus is. Wie is Jezus? En het is niet de eerste keer dat die vraag gesteld wordt. En daarom slaan we samen de Bijbel open bij het evangelie naar Marcus. En we lezen van Marcus 8, vers 27 tot 31.
En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden, Johannes de Doper. En anderen Elia, en weer anderen een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem, u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hen te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan.
Jezus stelt daar zijn discipelen de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Om dan vervolgens heel direct aan hen te vragen, en wie zeggen jullie dat ik ben? In de vorige gemeente stond er buiten bij de kerk een heel groot reclamebord, uithangbord, waar van alles in opgehangen kon worden aan activiteiten. Maar er werd niet echt bijzonder veel gebruik van gemaakt. De eerste keer dat ik er langs liep, leek het ook alsof de bord 25 jaar niet gebruikt was als je naar de data keek. En toen zijn we op een gegeven moment daar andere dingen in gaan stoppen. En op een gegeven moment heeft ook die tekst daar eens heel groot gehangen. Wie zeggen jullie dat ik ben? Als uitspraak van Jezus. En daar gaat het om. Anderen kunnen van alles beweren, maar wie is Jezus volgens jou? En Petrus die komt met het antwoord, U bent de Christus. En vandaag staan we stil bij wat dat inhoudt. Christus. En als je het zo hoort, Jezus Christus, dan kan Christus klinken als een achternaam. Zoals wij dat gebruiken. Robert, Jans. Dat is niet het geval. Het kan ook nog eens klinken als twee eigen namen. Jezus en Christus. En ook dat is niet het geval. Er is maar één naam in wie we geloven en dat is Jezus. Maar die Jezus is Christus. En misschien viel het u al op bij het lezen dat Petrus het heeft over de Christus. U bent de Christus. Net zoals je kunt zeggen, u bent de koning. Nou, wij zijn gewend dat je functie voor je naam staat. Koning Willem-Alexander. En niet Willem-Alexander, koning. Bakker Bart. En niet Bart Bakker. Tenzij dat weer een achternaam is. Wat we beter zouden begrijpen is Willem-Alexander, de koning. En Bart, de bakker. En zo moet je Jezus Christus lezen. Het gaat om Jezus en hij is de Christus. Je zou dus ook kunnen zeggen, Christus Jezus. Of Messias Jezus. Want Christus en Messias zijn exact hetzelfde. Messias is Hebreeuws en Christus is Grieks. En in het Nederlands betekenen beide woorden gezalfde. En dat woord gezalfde, dat is een woord dat veel sneller voor ons helder is. Dat komt van zalven. Een gezalfde is iemand die gezalfd is. En dat zalven, dat gebeurde vaak met olijfolie. En als dat gebeurde, dat zalven, dan had dat een duidelijk doel. Iemand wordt gezalfd tot een bepaalde taak, tot een bepaald ambt. Bij zalving hoort een ambt. En de gezalfde is dus een ambtsdrager. Hij is uitverkoren voor een bepaalde taak, voor een bepaald ambt, voor een bepaalde opdracht. En door de zalving wordt iemand geheiligd. Catechisanten, de jongste groep heeft daar onlangs bij stilgestaan. Heilig, dat is wat ingewikkeld. Maar je zou kunnen zeggen, heilig, dat wil zeggen dat iemand wordt apart gezet. Iemand wordt apart gezet voor een bepaalde taak. Voor een bepaald ambt. En die zalving, die is nauw verbonden met het werk van de Heilige Geest. Een gezalfde ontvangt de Geest van God om zijn taak te kunnen volbrengen. Olie, zou je kunnen zeggen, olie maakt de lichaamsdelen vet. Het maakt ze soepel. Soepel genoeg om hun werk te doen. En zo maakt de Heilige Geest ook gezalfde bekwaam om Gods wil te doen. En Jezus is dus de gezalfde. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. Toch? Ja, wanneer dan? Wanneer is Jezus gezalfd? Als Jezus zich door Johannes de Doper laat dopen, dan in de Jordaan, dan daalt de Heilige Geest op Jezus neer. Maar wat gebeurt daar nou precies? Nou, Johannes de Doper die getuigt daar later van. En dat kun je nalezen in Lucas 3, vers 21 en 22.
En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen.
En kijk ook eens naar wat Jezus zegt in Lucas 4, een hoofdstuk verder. En dan lezen we vers 18 tot 21. En dan is Jezus in Nazareth en hij haalt Jesaja 61 aan.
De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan.
Op andere plaatsen kun je ook zien dat Jezus vanaf dat moment de Christus genoemd wordt. Je zou kunnen zeggen dat Jezus juist bij zijn doop gezalfd wordt. En zeker is dat met de doop van Jezus zijn ambtswerk begint. Ook wel wordt ook als zijn actieve dienst op aarde. En over welk ambt hebben we het dan? Om duidelijk te krijgen tot welk ambt Jezus gezalfd is, wil ik eerst met u terug naar het Oude Testament. Want in het Oude Testament zijn drie ambten terug te vinden waarbij we tegenkomen dat iemand gezalfd wordt. Laten we ook meteen de voorbeelden daarbij opzoeken. De eerste is het ambt van een profeet, van een woordvoerder van God. En dat vinden we onder andere in 1 Koningen 19, vers 16.
En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet salven in uw plaats.
De profeet Elia die krijgt de opdracht om de profeet Elisa te zalven. Hier zien we ook al dat hij ook iemand tot koning moet zalven, daarover later meer. Maar in elk geval zien we dus dat ook een profeet gezalfd wordt, Elisa. Dat is één van de ambten. Het andere is het ambt van priester. En daarover kunnen we lezen in het Bijbelboek Leviticus. Leviticus 8 en we lezen daarvan vers 12.
Vervolgens goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron en hij zalfde hem om hem te heiligen.
Hier wordt Aaron door Mozes gezalfd tot priester. En dan tot slot, we kwamen het al een keer eerder tegen, maar het zalven tot koning komen we op verschillende plaatsen tegen. En we lezen nu 1 Samuel 16 en daarvan vers 13.
Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama.
Hier wordt David dus gezalfd tot koning. En ik leg er even de vinger bij. Het zijn wel eens mensen die denken van dat de Heilige Geest ontstaan is of zo met Pinksteren. Maar hier zie je dus ook al het werk van de geest in het Oude Testament. En zalving en de geest kom je steeds met elkaar tegen. Hier wordt letterlijk gezegd, en op het moment dat David gezalfd en de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Die twee dingen zijn direct met elkaar verbonden. Al deze mensen zijn dus gezalfd. En ze zijn gezalfden net als Jezus. En toch is er een verschil. Elisa is een gezalfde. David is een gezalfde. Aaron is een gezalfde. En ze hebben allemaal een taak gekregen. Maar Jezus is de gezalfde. Hij is de ambtsdrager. Hij is degene die het grote werk van God op aarde komt verrichten. Alle andere gezalfden die vallen weg in zijn schaduw. Hij is de gezalfde. Hij is de ware profeet. De ware priester. De ware koning. En in hem krijgen die drie ambten hun diepste betekenis. En Jezus vervult waarin het Oude Testament al zo verlangend steeds naar uit wordt gezien, als het gaat ook om al deze ambten. In het Oude Testament wordt vol verlangen uitgezien naar de komst van Gods Koninkrijk. En daar ligt in het Oude Testament ook meer nadruk op dan op de komst van de gezalfde, van de Messias. En overigens is dat iets wat je in het huidige Jodendom nog steeds tegenkomt. Als je een christen vraagt waar zie je naar uit, en die kijkt naar de toekomst, dan zal de kans groot zijn dat hij zegt naar de wederkomst van Jezus. Maar een Jood zal zeggen naar de komst van het Koninkrijk. Er ligt meer nadruk op de komst van Gods Koninkrijk dan zozeer op de komst van de Messias die dat Koninkrijk komt brengen. Dat wil niet zeggen dat er in het Oude Testament niet over de komst van de Messias gesproken wordt. Maar als Jezus komt, blijkt dat Koninkrijk waar zo lang al naar uitgezien wordt toch heel anders te zijn dan gedacht. En dat brengt ons meteen bij een van die drie ambten, namelijk het ambt van profeet. En laten we lezen Handelingen 3, vers 22.
Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd, de Heere, uw God, zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken.
Dit wordt gezegd op het moment dat Petrus net in Jezus' naam een verlamde heeft genezen. En allerlei mensen komen daarop af om dat te zien. We hebben daar nog niet eens zo heel lang geleden een keer bij stilgestaan. En Petrus die spreekt de mensen toe. En hij vertelt hen over Jezus en hij heeft het over de Christus. En in vers 22 haalt hij woorden van Mozes aan uit Deuteronomium 18 vers 15. We hebben ook al gezien met elkaar dat het Bijbelboek Deuteronomium heel vaak aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Een van de belangrijkste profeten, woordvoerders van God in het Oude Testament, is Mozes. En die Mozes heeft gezegd dat de Heer een andere profeet zal zenden. En nu zegt Petrus, Jezus is die profeet. En dat sluit aan bij wat we kunnen lezen in het Bijbelboek Hebreeën, Hebreeën 1 en daarvan het eerste vers.
Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.
Hij heeft ons Gods wil bekendgemaakt.
Jezus is de woordvoerder van God.
Hij heeft verteld hoe het werkelijk zit met dat koninkrijk van God. En de evangeliën die staan er vol van. En alleen door hem weten we dat er verlossing en dat er redding nodig is om dat koninkrijk van God binnen te gaan. En hij maakt Gods heilsplan bekend. Dat brengt ons bij dat tweede ambt, dat ambt van priester. Want Jezus maakt niet alleen maar Gods heilsplan bekend, maar hij is het zelf. Door zijn verzoenend offer is het mogelijk dat koninkrijk van God binnen te gaan. Zijn offer aan het kruis, het bloed dat vloeide, bedekt de zonde. En wat nu zo uniek is, is dat Jezus priester en offer tegelijkertijd is. Hij is de ware hoge priester. En zoals de hoge priester bidt voor het volk, zo pleit hij voor ons. En vele hoge priesters gingen hem voor. De een volgde de ander op. Er werden zelfs tijdperken naar de hoge priesters vernoemd. Maar Jezus maakt aan die opvolging een einde. Want zijn offer is voldoende. We blijven in hetzelfde Bijbelboek als we naar het 7e hoofdstuk gaan, Hebreeën 7, en dan vers 23 tot en met 27.
En zij zijn wel in grote getalen priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde.
Ja, is het niet geweldig? Ja, je zou hier nog uren bij stil kunnen staan wat hier staat. Zo'n hoge priester hadden wij nodig. En dan wordt hij beschreven en dan mag je horen dat die hoge priester er is. Jezus Christus. En dan komen we bij dat derde ambt, het ambt van koning. Jezus heeft Gods koninkrijk gebracht. Het koninkrijk waar hij zelf als koning overheerst. Vele koningen gingen hem voor. Maar hij is de ware koning en hij blijft en hij regeert tot in eeuwigheid. Ook op dit moment zit hij op zijn troon en regeert. En kijk maar eens naar de boodschap van de engel in Lucas 1 en dan vers 32 en 33.
Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen.
Hij regeert ons. En hij zorgt dat zijn verlossing in stand blijft. En dat zijn werk niet voor niets was. En hij beschermt zijn rijk. Dat over die drie ambten van Jezus Christus. En nu een andere vraag. Misschien een vraag die al enige tijd door je hoofd heen gaat. Wat moeten wij daarmee? Nou, laten we lezen Handelingen 11, vers 26, op zoek naar een antwoord op die vraag.
En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en dat grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden.
Wist je dat, dat daar het ontstaan is, dat ze zichzelf ook zo gingen noemen, dat ze zo genoemd werden door anderen, dat mensen zich christenen gingen noemen. In Antiochië worden de volgelingen van Jezus voor het eerst christenen genoemd. En wij noemen onszelf ook christenen. En christen, maar wat betekent dat? Dat betekent heel wat anders dan dat je hoort bij een club. Christen zijn is dat je ingelijfd bent. Dat je onderdeel uitmaakt van in de Christus. Je maakt deel uit van zijn lichaam. Je maakt deel uit van zijn zalving. Daarvoor lezen we 1 Johannes 2 vers 27.
En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst, Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en is geen leugen, en zoals u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven.
Ook als christen ben je een gezalfd. De Heilige Geest die geeft ons deel aan Christus en verbindt ons aan hem. En ook christenen hebben een taak. We zijn gesteld tot profeten, priesters en koningen. Laten we daarom lezen van 1 Petrus 2, het 9e vers.
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.
En in diezelfde lijn gaan we naar het laatste Bijbelboek, Openbaring 5, en we lezen daarvan het 10e vers.
En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
En deze zondagmiddag wil ik je vragen, en u vragen, en ook mezelf die vraag voorleggen, om je leven eens te leggen naast zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus. Daar klinkt die vraag, waarom heet de Zoon van God ook Christus? De naam Christus betekent gezalfd. En Jezus is gezalfd met de Heilige Geest. Tot profeet om ons Gods heilsplan te leren. Tot priester om voor ons het offer van zijn leven te brengen en voor ons te bidden. Tot koning om ons te regeren en bij onze verlossing te bewaren. Waarom word jij een christen genoemd? Omdat ook ik ben gezalfd met de Heilige Geest tot profeet, om Jezus naam te belijden. Tot priester, om hem het offer van dank te brengen. Tot koning, om tegen de zonde te strijden en eenmaal met hem te overwinnen. En alle lof en eer aan hem, de gezalfd, die ons tot zijn erfgename wil aannemen. Amen. Laten we ditzelfde ook al zingend belijden door samen te zingen uit bundel Weerklank lied 377. Gezalfde Christus hoge naam die ons zijn ambt vermeldt. Jezus is een profeet, hij heeft ons de Heere leren kennen en zijn wil bekendgemaakt. En alleen door het offer dat hij bracht als allerhoogste hoge priester, kunnen wij tot de Vader gaan. Dan mogen we zijn koninkrijk en de voltooiing daarvan verwachten. Het koninkrijk waar hij als koning over regeert. En daarom kunnen we bidden door hem dat zijn koninkrijk komt. Kunnen we ook bidden door hem dat we zijn naam eren, uw naam worden geheiligd, de naam van de Vader. En mogen we ook bidden dat we ook werkelijk als koningen strijden tegen de zonde. Als we bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk. Laten we dat samen doen door het gebed dat hij ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen Psalm 133 zingen over dat wat de Heere samenvoegt, dat we samen in zijn dienst mogen staan. We gaan zo dadelijk samen ons geloof belijden. En die belijdenis die klinkt door allerlei tijden heen. Waarin we belijden ook dat Jezus de Christus is. De taal verandert in de loop van de jaren, maar de inhoud niet. En daarom is er al een jaar of 40 door de Christusgemeente Synode een nieuwe versie van de geloofsbelijdenis vastgesteld. Die anders is dan datgene wat achter in de oude berijming staat. Namelijk zonder naam vallen, dat soort oude spraak gebruikt. En laten we, als we samen ons geloof belijden, dat in de hedendaagse taal doen door uit te spreken wat op het scherm staat. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan van de dood. Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. De opstanding van het lichaam. En het eeuwige leven. Amen. U zij lof en roem en eer, o onze God en onze Heer. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heere Jezus, de Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.